Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Er is Johan Swinne en er is Johan Swinne. De ene is de Belgische ambassadeur die in Kigali de Rwandese genocide van op de eerste rij meemaakte. De andere is fotograaf en kunstcriticus die bij de brand van de Innovation 50 jaar geleden zijn beide ouders verloor. Allebei de Johan Swinnes weten wat tragedie met een mens kan doen. En allebei schreven ze er een boek over. Ik heb er één te gast, maar de ander komt ook ter sprake. Dag Johan Swinne.
Goedemorgen.
Zit u op een berg of zit u in een dal?
50 jaar geleden, in deze periode, zat ik heel diep. Dat waren heel moeilijke weken, een heel moeilijke zomervakantie. En we zijn nu in september. Wel, ik was nog maar aan het begin om uit dat dal te klimmen naar een berg toe. Waar ik stap voor stap, dankzij familie, vrienden, vooral sterke vriendinnen ook. Sterke vrouwen zijn altijd voor mij belangrijk geweest om naar die berg toe te komen. Daar bovenop geraakt. Maar nu dat het boek er is, Happening, zit ik eigenlijk nog meer dan op een berg, op een vulkaan.
Een vulkaan?
Ja, omdat een vulkaan vind ik heel interessant, omdat je ook lava hebt met een vulkaan, wat jarenlang opgespaard is en versteend is, maar wat een hele geschiedenis heeft. En ik heb 50 jaar gezwegen over dat verdwijnen van mijn ouders. En na 50 jaar daarmee naar buiten kunnen komen, heeft toch wel wat betekend. En ik beschouw het een beetje als een gestolde, gesteente lava, wat ik nu naar buiten gebracht heb om in de vorm van gewoon een spannend boek met een visie over de wereld naar buiten te brengen. En dat geeft me een goed gevoel.
Het is eigenlijk fenomenaal, hè, wat je als 13-jarige overkomt, je beide ouders verliezen in een brand.
Ja, en leren aanvaarden, heel snel ook door de familie geïnformeerd worden dat het geen ongeval is, maar dat er meer aan de hand is. En dat is iets wat altijd is blijven hangen in mijn hoofd. En ik herinner me nog de rit met mijn Peter naar de fameuze begrafenis in Koekelberg, waar hij daarover vertelde en hoe dat ook de adjunct-directeur zegde over verschillende brandhaarden en zo verder. Het is die eerste week die eigenlijk ons allen heel zwaar getraumatiseerd heeft, waar ook de waarheid volledig was. Het is pas na een week dat natuurlijk verzekeringsmaatschappijen beginnen, de politiek mengt zich, directies mengen zich, de media en zo verder. En dat is natuurlijk de week die onze trauma gegeven heeft. Ja.
En wat er dan precies aan de hand was volgens jou en hoe dat zich allemaal heeft uitgerold, dat horen we straks. Eerst even gewoon aan je jeugd, voor je 13e bijvoorbeeld. Je groeit op in een klein dorp, Loksbergen.
Ja.
Kennen we inmiddels, hè?
Ja.
Ook alweer niet zo fraai.
Nee.
Dat is waar drievoudig moordenaar Ronald Jans woonde.
Ja. Mijn vrouw gaf les ook aan een van de slachtoffers. Het is een heel klein dorp, maar het heeft ook de geschiedenis van het begin van de gewestelijke omroep van dit huis. Radio Loksbergen. Bergen, een hoge berg waar inderdaad de mast stond van Radio Loksbergen. Waar nu een NAVO-antenne staat. Maar het heeft wel wat geschiedenis met August Cuppus en met een beetje het begin van de Dissewarande en Belfort. Er gebeurde wel wat doorheen de tijd.
Ja. En daar groei jij op tussen een gezin van vijf, met een broer en een zus, oudere broer. Je leefde van, of jullie leefden van, één onderwijzerssalaris.
Ja. Inderdaad. Mijn vader was onderwijzer. Het zou normaal gezien het jaar daarna hoofdonderwijzer geworden zijn. En ja, we hadden heel wat familie in dat dorp. Hè. Een oom was burgemeester en mijn grootvader was hoofdonderwijzer. En ga zo maar door.
Had jij een gelukkige jeugd?
Ja, een heel mooie jeugd. Werkelijk op het platteland. Met een heel kunstzinnige moeder die ook piano speelde. En een vader die heel gelukkig was om iedere woensdagnamiddag naar een stad te gaan. Ook al is dat een stad als Diest of Hasselt of Tienen. Maar mijn vader reed heel graag weg. En dan bracht hij de tijdschriften mee naar huis. Maar wij gingen op bezoek in bibliotheken. Wij gingen op restaurant. We gingen vrienden en kennissen bezoeken. Het is een heel mooie jeugd geweest, maar ook nog echt wel veel vrienden en vriendinnen, maar op het platteland waar het zeer kommerloos leven was. Ja.
Kun je dan zeggen, Johan Swinne, enfin, je moet geen grote psycholoog zijn om dat te zeggen, 22 mei de brand van Innovation. Je hebt een Johan Swinne 13 voor 22 mei en een Johan Swinne na 22 mei.
Ja. En dan voornamelijk een Johan Swinne na september, oktober 67.
Echt als het moment, begint door te dringen.
Als het begint door te dringen, omdat ja, de familie waarschijnlijk het best wil, heeft me nog een kleine week verzwegen dat mijn ouders onvindbaar waren, dat ze ze niet vonden.
Oh ja, ze hebben echt gewacht om het... Ja.
Omdat zij waarschijnlijk ook hoopten dat één van de beide ouders nog zou leven, hebben ze maar goed bedoeld, ga ik er maar vanuit, gezegd van kijk, ze liggen in een ziekenhuis en hun longen zijn verbrand, ze kunnen niet telefoneren met jou. Maar dat gaf natuurlijk hoop dat ze er wel waren. En het was dan natuurlijk wel niet zo prettig om te horen dat alles voorbereid werd voor een begrafenis.
Ja, ik zei het al eerder, we doen dat straks helemaal uitvoerig uit de doeken. Er is een andere Johan Swinne, dat zei ik al bij de inleiding. En dat is een voormalig ambassadeur in Kigali, Rwanda. Nu mag jij, zoals al mijn gasten, boeken meebrengen. En potverdorie, wat doet die Johan Swinne? Die brengt toch een boek mee van zijn naamgenoot, zeker? Hou jij van semantische verwarring?
Ja, maar die is er al jaren. Ik krijg soms brieven die voor hem bestemd zijn en omgekeerd. We zijn ook lid van een aantal clubs die we beide frequenteren. De Warande, de Universitaire Club. En zeker op het ogenblik dat hij ambassadeur was in Kinshasa of in Rwanda en Kigali, kreeg ik heel wat brieven voor steun van Congolese. En ja, ik stuurde dat maar altijd door. Maar we zijn ondertussen al een heel aantal jaren bevriend geworden. We zijn vorige week nog samen gaan lunchen. Wij hebben wel veel contact. En ik denk dat we allebei wel iets met ons meedragen. Dat ons leven wat tragisch maakt. Op professioneel vlak voor hem dan en voor mij op persoonlijk vlak. Maar we gaan daar beide, mee om. En daarom heb ik ook dit fragment gekozen. Omdat ik dit zo mooi vind dat er ondanks alles, ondanks terrorisme, ondanks de genocide, er altijd hoop blijft.
Dit fragment komt uit Rwanda, mijn verhaal. Dat is een boek dat hij schreef 22 jaar nadat hij van op de eerste rij die genocide heeft meegemaakt. Dat is dus al zeer opmerkelijk, 22 jaar wachten. Jij hebt nog eens dubbel zo lang gewacht, 50 jaar om je verhaal op te schrijven. Kennelijk is het zo, als je zo'n tragedies meemaakt, dat je dat niet in 1, 2, 3 kunt opschrijven.
Ik weet dat het voor hem ook heel wat moeite gekost heeft. En het is echt ook op aanraden geweest van vrienden, kennissen, maar zelfs ook een beetje vanuit de diplomatie, dat men achter mijn naamgenoot werkelijk gestimuleerd heeft van schrijf het manneke er allemaal neer. En ik denk dat het naar hem, ik heb ook contact met zijn kinderen gehad, het positief geweest is. Ik denk dat hij een betere vader en grootvader ook geworden is door het feit dat dit eens neergeschreven is. En dat is wat ik ook de voorbije maanden ervaren heb met mijn boek. Hoe dat mijn familie en nichtjes en neven en nog levende onkels en tantes gereageerd hebben van het staat in zo'n papier. En dan zie je toch wel de kracht van het woord ten opzichte van een soms toch vrijblijvende conversaties op familiefeesten.
Het heet dan therapeutisch van je afschrijven?
Oh, nee, want het is ook niet autobiografisch. Mijn boek is een roman in de eerste plaats. Heel, heel duidelijk, maar met heel wat persoonlijke belevenissen in verwoord.
Even naar Rwanda terug. Op 6 april 1994, omstreeks 8:30 s'avonds, wordt het vliegtuig van de Rwandese president Habyarimana neergeschoten op de luchthaven van Kigali. De president komt om het leven, ook zijn Burundese collega. En dat is eigenlijk, die nacht breekt de hel los en dat zal het de volgende 100 dagen blijven. 800.000 mensen worden vermoord. 1 miljoen Tutsis en gematigde Hutus. Is dat een tragedie die jou persoonlijk ook heeft aangegrepen?
Ja, absoluut. Omdat... Ja, ik had een oom die gouverneur was ook in Belgisch Congo. Daarna is hij jaren directeur geweest van de koloniale school hier in Brussel. En Congo heeft op mij altijd een zeer fascinerende werking gehad. Zowel de schilderijen die ik zag bij hem thuis later in Brussel, als de foto's, de afbeeldingen. Het Museum Midden-Afrika vind ik heeft een geweldige collectie van glasplaten. Ik vind dit wel echt een verhaal wat we nog veel sterker zouden moeten uitwerken, omdat de betrokkenheid naar de jeugd toe van ooit onze kolonies, Burundi, Rwanda en Congo, is in mijn ogen te weinig gekend.
En de omvang is toch gigantisch?
Ja.
Bijna, misschien zeker 800.000 mensen die worden uitgemoord tot 1 miljoen. Dat hoort bij de grootste genocides van de na de Wereldoorlog 2.
Ja, je moet ook weten dat een tiental jaren geleden ben ik gestart met een methodologie te ontwikkelen aan de universiteit hier in Brussel, de Vrije Universiteit Brussel, om in landen waar een genocide had plaatsgevonden, door middel van fotocollecties, die naar buiten te brengen, voor een stuk te helpen bij de verzoening, de verzachting van wat er gebeurd is. En mijn eerste project heb ik gedaan in Bangladesh, waar ook een genocide in 1971 heeft plaatsgevonden van meer dan 1 miljoen doden. Heel die oorlog met Pakistan. En ik heb daar gezien hoe dat daar die foto's in een land waar heel veel mensen niet kunnen lezen, niet kunnen schrijven, alfabeet zijn, hoe dat daar de kracht van een foto hen kan helpen om inzicht te krijgen in wat er gebeurd is. En ik heb die methode ook ontwikkeld met studenten in Nepal. Maar zo heb ik dat ook geprobeerd in Rwanda. Ik ben daar naartoe gegaan. Ik heb een aantal colleges gegeven, geprobeerd om die methode ook ingang te laten vinden in Rwanda. Maar helaas, op dat ogenblik, de tijd was er niet rijp voor. Ik hoor nu ook niet, omdat het is een heel net land. Hè. Het is een schoon land. Plastieke zakjes zijn al jaren verboden. Maar het is een schijnwerkelijkheid die dat je ziet. Maar waar men niet rijp is om met die foto's te werken van die genocide.
En hoe gebeurt het dan in Rwanda bijvoorbeeld? Jullie Tutsis foto's zien, Hutus foto's. Ja. Wat was de bedoeling?
En dan beide, om hun verhalen naar boven te brengen, die tussen aanhalingstekens objectief te laten beschrijven. En dan zie je dat vaak in dezelfde families er dingen gebeurd zijn dat ze bijna tegenover elkaar stonden, wat ook hun etnische achtergrond was. En dat tonen, en niet alleen voor een soort publiciteit van ja, we hebben nu vrede, maar juist die vrede een beetje menselijker maken. En ik merkte dat het niet mogelijk was. En bovendien was in dit geval mijn naam ook niet het ideale geschenk om dit project te doen. Gezien mijn naamgenoot, die daar ambassadeur geweest was, kreeg het ook heel snel een politieke wending dat ik echt wel België vertegenwoordigde. En dan zie je dat dat een vrede is, maar die zeer fragiel is.
Een wankele vrede.
Een wankele vrede.
Johan Swinne, de fotograaf, zullen we maar noemen, gemakkelijkheidshalve, gaat een fragment lezen uit het boek van Johan Swinne, Rwanda mijn verhaal, de ambassadeur.
In die eerste weken na onze terugkeer uit Kigali werd ik overvallen door gevoelens van ergernis en opstandigheid, maar ook van een zekere gelatenheid. De dappere pogingen om de voorstanders van vrede, verzoening en hervorming aan te moedigen en te begeleiden waren gestrand. Het mooie avontuur was afgelopen. Ontgoocheling en bitterheid mochten het nu overnemen van hoop en verwachting. Het mooie avontuur? Was het avontuur zo mooi geweest? Toch wel. Ik was getuige en ook af en toe medespeler geweest tijdens een boeiende en zelfs fascinerende reis met vele valkuilen en hindernissen, tragische dieptepunten en crisissituaties, miserie en verdriet. Maar nooit was het uitzicht op een nieuwe harmonie verdwenen en nog minder uit onze dromen en ambities geschrapt. Daarin werd ik rationeel geholpen en gesterkt door het opbouwend beleid van Brussel, maar ook de dagelijkse ontmoeting met positieve krachten in het noorden en in het zuiden, in Kigali en in de heuvels, bij de Tutsis en de Hutus, bij mijn landgenoten en collega's diplomaten, mijn overheden en andere gesprekpartners in Brussel, had me blijven doen geloven in de maakbaarheid van een nobel streven. Ik rekende mezelf immers tot de believers. Zonder de mogelijke nefaste invloed van de radicale en negatieve krachten te ontkennen of te onderschatten, bleef ik vertrouwen op de kracht van gematigdheid en redelijkheid, patriotisme en politieke wil. En ik stond daarin niet alleen. het engagement van vele persoonlijkheden met visie, met politieke en zelfs fysieke moed, droeg de kiemen van het ontluikende nieuwe Rwanda. Maar de plant is niet tot volle bloei gekomen. Ze is vroegtijdig verwelkt en vervolgens met wortel en tak uitgeroeid.
Johan Swinne las uit Rwanda mijn verhaal van zijn naamgenoot Johan Swinne. Johan, ja, Swinne zegt hier, ik was een believer. Ik geloofde dat met overredingskracht, met de redelijkheid, met gematigdheid, met de politieke wil, dat het wel mogelijk zou zijn om samen te leven. Dat is kennelijk dus... Kennelijk, dat is helemaal niet gelukt.
Ja, en dat is wat mij ook treft in het verhaal over de innovation. Dat er inderdaad een groep is die kan radicaliseren. En die dan inderdaad heel wat wandaden tegen de menselijkheid kan aanrichten. Vanuit een ideologie, vanuit een gedachtegoed. En dat kan extreem links zijn, zoals het hier in Brussel was. Het kan zijn, zoals in de politieke situatie in Rwanda. Maar het gevaar van... Het geweld dat in ieder van ons is iets wat mij enorm raakt in heel het boek met Johan Swinne. Ook in de lezing die ik ben gaan volgen, die hij gegeven heeft daarover, is dat iets wat mij heel zwaar treft. Hoe dat geweld fundamenteel in ons zit en blijkbaar alleen door ja, een inzicht en relaties in goede banen kan geleid
maar laten
worden.
Laten we eens eerlijk zijn. Laten we gewoon het beestje bij zijn naam noemen. Het zit hem vooral... In de man natuurlijk. 90% van onze gevangenis is bevolkt door mannen. Is dat niet typisch mannelijk? Of heb jij weet... Ja, er zullen natuurlijk wel genocidaire zijn die vrouw zijn geweest. Of die waren...
Ja. Zeker. Ik weet in ieder geval in het dossier van de innovation en het verzet daarin was heel sterk vanuit een heel aantal vrouwen dat dat geleid werd en gecoördineerd werd.
Maar in Rwanda bijvoorbeeld?
Maar in Rwanda denk ik dat het inderdaad afrekeningen ook waren binnen de groepen van mannen en zo meer. Maar je moet toch wel zien dat... ze ook aangemoedigd werden. Dat is ook wel een thuisfront en daar zitten wel vrouwen in. Dus ik weet niet of je het zo gender kan spelen. Ik geloof wel sterk naar een groep van mensen die samen beslissingen neemt om ja, die stap te zetten.
En
dat is angstig.
Er is een rolverdeling.
Er is een rolverdeling.
De mannen voeren uit wat de vrouwen eigenlijk mee hebben bedacht.
Daar ben ik van overtuigd.
Ja.
En je ziet dat ook. En ik heb toch de laatste tientallen jaren wat gestudeerd over de... Het is een vak geworden aan de universiteit. Vandaag de dag, de histories of terrorisme. En dan zie je toch wel, als je dat vanaf de Tweede Wereldoorlog bekijkt, dat het ja, een heel sterk verhaal is van enerzijds vanuit een geloof, een ideologie, een slecht begrijpen soms ook van teksten. Bertolt Brecht heeft bepaalde theaterstukken geschreven waar inderdaad wat opgeroepen wordt om ja, tot het uiterste te gaan, om dat geweld te plegen. De vraag is natuurlijk, ja, is dat retorisch?
Ja.
Is het dan niet gevaarlijk als activist om te zeggen, ja, maar Bertolt Brecht geeft ons gelijk. En als Jean-Paul Sartre voor Frans Fanon een inleiding schrijft over ja, geweld naar de burgers toe, dat dat moet kunnen, vraag ik mij af, ja, moeten we dat allemaal zo interpreteren, want Sartre blijft voor mij toch wel in de eerste plaats een filosoof.
Een intellectueel.
En een intellectueel, Bertolt Brecht ook. En dan dat letterlijk gaan interpreteren, dan denk ik dat we heel kort zitten met wat we de laatste weken en maanden en jaren ook in het hedendaags terrorisme meemaken.
Ja, zoals eigenlijk al aan de Katholieke Universiteit Leuven jarenlang wordt gedoseerd dat het scheppingsverhaal Genesis niet meer is dan een allegorie.
Ja.
En dat we dat niet letterlijk moeten nemen.
Ja.
Ik bedoel, dat is een duidelijke vingerwijzing naar de creationisten natuurlijk. Hè, jongens, ja. Dit is maar een verhaaltje.
Ja, maar dat nemen helaas mensen in bepaalde omstandigheden. Het zijn geen... Je moet er ook niet... Of het zijn... Je moet ze ook niet te lichtzinnig nemen. Ze weten soms wel heel goed wat dat ze doen. En als Che Guevara zei van, kijk, creëer 2, 3, 4 Vietnams en dat kalken op de muren van hun commune, dan nemen ze dat wel heel letterlijk natuurlijk. En ze voelden zich daarin gesteund, ook door het tijdsbeeld. En als ik in Happening geprobeerd heb om dat ook te situeren, heeft het te maken dat ook de jongere generatie niet meer zo duidelijk weet wat is de werkelijke betekenis van een Che Guevara, wat is de werkelijke betekenis van een Bertolt Brecht en hoe ga ga je om met bijvoorbeeld de oorlog in Algerije, wat een zeer sterk voorbeeld was voor hedendaags terrorisme? Ja, dan denk ik dat je inderdaad een klein beetje geschiedenis moet uitleggen om die citaten, die dan één op één genomen worden, om die te plaatsen.
Wat denk je van bepaalde historici en ook filosofen die nu zeggen, ook in het Oosten, dat dat terrorisme eigenlijk ontstaat door een overtal aan jonge mannen en dat dat niet nieuw is, dat je dat ook al zag 100 jaar geleden, dat er een overtal was aan jonge, viriele mannen met heel veel testosteron en dat die dus niet anders kunnen dan ten strijde trekken.
Ja, ik volg dat niet helemaal, omdat ik toch wel merk dat het geleid wordt door een aantal mensen die duidelijk dat terrorisme op de agenda zetten en dat het moet opgevolgd worden. En het is misschien wel heel stoer om deel te maken van die club en dan krijg je ook veel imitatiegedrag en mensen die ja, eenzaam gaan werken om dat te doen. Maar je mag toch niet vergeten dat er een globaal denken aanwezig is om dat inderdaad te stimuleren. En ik ben er wel van overtuigd dat zeer goed geleid wordt. Dat het echt niet is van 's morgens bij de thee of de koffie dat men zegt van we gaan een aanslag doen. Je zit in een bepaald klimaat, het geeft antwoorden. En ja, dat veroorzaakt wel datgene wat ik straks ook naar verwees, om ja, dat te doden. Hè. Dat geeft wel een kick om die stap dan te zetten en om een stukje de held te zijn.
Maar bij alle ellende van de laatste weken en maanden en jaren, zoals je zei, zouden we nog vergeten dat geweld, we worden er gewoon minder gewelddadig op, hè? Dat is puur wetenschap, statistisch bewezen. De wereld wordt vredevoller, hoe dan ook.
Ja, maar het stoort mij soms dat men zegt van kijk, het is net of wij de laatste jaren een soort terrorisme ontdekt hebben. Het terrorisme is altijd aanwezig geweest. Er zijn aanslagen geweest, grotere en kleinere, Lockerbie en zo verder.
Precies.
Maar de plaats is natuurlijk, ja, hoe ga je dat doen? Ook in Nederland, zelfs in een land, ik was het zelf ook een beetje vergeten, als het Groothertogdom Luxemburg, wat wij nu echt aan andere dingen denken
pastoraal,
dan aan terrorisme, zijn in de jaren 70 een heel aantal terroristische aanslagen geweest.
En is dat denk, zo? Dat
ja,
weet
het
ik
kleine
niet
land, het Groothertogdom Luxemburg. En dan zeg je toch van, kijk, op die grens, hè. Ik heb ook niet voor niet Schengen gebruikt in mijn boek. Je zit daar vlak bij Frankrijk, je zit vlak bij Duitsland, je zit vlak bij België. Het was een ideale plaats om naar verschillende landen uit te wijken enzovoort. Maar waar men auto's heeft laten ontploffen, waar men een bank overvallen heeft voor terroristische doeleinden en zo meer.
En, dan, en waar men nu niet meer over spreekt.
Waar men niet meer over spreekt. Ik ben op dit ogenblik ook onderzoek aan het doen voor een tweede, derde roman in dezelfde lijn. En dan zie je dat er een heel aantal, ook waar België bij betrokken geweest zijn, aanslagen geweest zijn, bijvoorbeeld in Nederland, wat we volledig vergeten zijn. En als je dan gewoon maar Wikipedia intikt, waar je het niet zal vinden, maar waar je echt dieper moet gaan. En ik ben eigenlijk zeer blij met die academisering van die studie, omdat we moeten de jongeren ook verwittigen over die lijn die dat er is van dat terrorisme. En dat is niet alleen op basis van een godsdienst, dat kan ook zijn gewoon door een extremisme van extreem rechts of een extreem links.
Caravan van Nat King Cole. A night and stars above that shine so bright. The mystery of their fading light that shines upon our caravan. Heb jij een caravan thuis?
Nee, maar mijn ouders gingen wel een kampeerwagen kopen. De bewuste dag, de 22e mei. We hadden meegedaan, 67 aan wedstrijden. En we hadden een cheque gewonnen van 20.000 Belgische frank. En het doel was wel, want Innovation verkocht alles, voor daar een plooikaravan te kopen.
Night and stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand so I may keep this memory of our caravan. Is so exciting, you are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan.
is so exciting. You are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan.
Nat King Cole en Caravan. Bij mij zit Johan Swinne, de fotograaf en kunstcriticus. 22 mei 1967 verliest Johan Swinne zijn beide ouders in de brand van de Innovation. En uitgerekend de zondag voor de brand, tijdens het middaguur en na de hoogmis, waar hij misdenaar is geweest, neemt hij een reeks van 3 kleurenfoto's met de Leica-camera die hij van zijn vader het jaar ervoor op zijn plechtige communie heeft gekregen. Johan, die 3 foto's die je neemt van je ouders zijn de laatste foto's die je hebt. En misschien ook wel het meest pregnante beeld.
Ja, op een aantal jeugdfoto's, kinderfoto's na van reizen naar de Vlaamse kust en zo verder. Zijn dat natuurlijk 3 foto's die het bewijs zijn dat ik ouders gehad heb. Dat ze er waren op dat ogenblik. Wat heel moeilijk geweest is, is natuurlijk, we hebben geen stoffelijk overschot teruggevonden. Geen resten, niets. En daar leren mee leven is zeer moeilijk. Als je ouders omkomen in een auto-ongeluk, dan ga je naar het ziekenhuis en je kan afscheid nemen of geen afscheid nemen, maar je hebt de lichamen. En geconfronteerd worden met 2 begrafenissen. 1 in mijn dorp, waar de pastoor enorm gehaast was om een begrafenis te organiseren, maar zonder kist. En als je misdienaar bent, dan weet je wel de rituelen en hoe dat zoiets werkt. En dan die grote begrafenis met de koning en de koningin en heel de politiek aanwezig in Koekelberg. Ja, is dat toch maar een gedeeld afscheid nemen. En jarenpad heb ik gedroomd en nachtmerries gehad. Enerzijds positief gedroomd dat ze terugkwamen, dat ze naast mijn bed stonden en dat ze me wakker maakten. Ja, en ik heb nachtmerries gehad over de vreselijke televisiebeelden in zwart-wit van de brand van de Innovation, zoals de modale burger die beelden kent. Maar je aanvaardt dat niet. Dat is iets wat jaren duurt om daarmee om te gaan. En dan heb je dus die foto's.
Raak je daar eigenlijk over? Raak je daarmee klaar?
Na tientallen jaren, ja.
Ja, toch wel.
Ja.
Je kunt daar nu, hoe zal ik het zeggen, in alle afstand en rust over praten?
Omdat ik er ook 50 jaar over gezwegen heb. Ook aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ik zoveel jaren gedoseerd heb en zo. Ik denk dat er 3 mensen op de hoogte waren van wat ik meemaakte. Wat ik meegemaakt had. En het is inderdaad iets wat ik niet wilde communiceren, omdat 50 jaar geleden in die zomer werd ik voorgesteld als het weeskind dat zijn ouders verloren had in Innovation. En ik wilde dat niet. Ik was eigenlijk door mijn ouders, ik was het 3e kindje. Mijn broer en mijn zus zaten al aan de universiteit. En ja, ik was misschien een beetje verwend, maar ik kreeg alle kansen. Ik mocht de tikmachine gebruiken van mijn vader. Ik luisterde via hem naar klassieke muziek. Boeken die misschien wat te moeilijk waren, maar hij legde die uit aan mij. Dus ik was wel sterk opgevoed en daar heb ik zo geluk mee gehad dat ik daar kon op terugvallen. En dat ik gezegd heb van kijk, ik zwijg het vanaf heden en ik ga door het leven als een jonge knaap van 13 jaar. En ik heb mij een beetje verschuild in studeren. Ik ben een beetje de eeuwige student geweest.
Even terug naar die 3 foto's. Je gaat een fragment lezen uit je roman Happening over die 3 foto's die je maakte van je ouders.
De verbindingslijn van tijd is die met de dood. De 3 portretfoto's die ik een kleine week nadat ik ze nam bij de fotograaf van Loksberg aan zijn toog zag verschijnen, toonden het gezicht van mijn ouders zoals dat van een dode. Niet 1 dode, maar 2. Ze waren beide vermist en waarschijnlijk omgekomen in de brand. Portretfotografie die levensecht wil zijn, ontkent de realiteit, het angstgevoel. Als je naar een foto van jezelf kijkt, zie je de dood in je ogen. Het heeft geen zin dit te ontkennen. Wie zich wit schminkt in het theater, geeft te kennen dat hij de dood speelt. Maar op deze foto staan mijn ouders lachend en minnend in een zonnige tuin te poseren. Toen de drie foto's van mijn moeder in haar bloemenkleed en mijn vader in zijn bruin op maat gemaakte pak tevoorschijn kwamen, besefte ik iets noodlottigs. Dit was eindig en zou geen herhaling krijgen. Het noodlottige is dat alles wat de fotocamera vastlegt gedoemd is te verdwijnen, te sterven, op te gaan in de eeuwige beweging van de tijd. Het is de tijd die ons scheidt van het onderwerp van de foto. Als ik nu kijk naar de foto's van mijn ouders die ik zo achterloos maakte de dag voor hun dramatische verdwijning, na de hoogmis van 11 uur, zie ik een fractie van een seconde die de geschiedenis is tussen hen en mij. En het zonlicht dat hun contouren en details tevoorschijn toverde. Drie gekartelde, lichtgevoelige fotopapiertjes verbinden de tijd en de dood tussen ons. De drie foto's zijn niet alleen de laatste getuigenis van het bestaan van mijn ouders, ze zijn daar ook de bevestiging van. Ze zijn de oorsprong en de essentie van mijn leven. Ze maken me soms ook gek, want de portretten zijn tegelijkertijd dat wat geweest is en dat wat er niet meer is, een hallucinatie. De portretten zijn onecht en toch individueel, onwezenlijk en toch zo aanwezig dat ik er soms van huiver.
Jan Swinne las uit zijn roman Happening over de drie foto's die hij nam van zijn ouders een week vooraleer ze zullen omkomen in de brand in de Innovation. Johan, ik zeg nu wel de hele tijd de brand van de Innovation. Maar in jouw boek, een roman, en niet toevallig een roman, beweer je dat het een aanslag was, gepleegd door communistische studenten. Niet vergeten, we zijn 1967, er is daar een 14-daagse in de Innovation, een beetje een ophemeling van Amerika. Amerika dat op dat ogenblik de Vietnamoorlog uitvecht en bezig is met het noorden, het communistische noorden van de Vietcong te bombarderen.
En daar vallen heel wat burgerslachtoffers daardoor.
Jij zegt van, kijk, ik kan bewijzen, zwart op wit, dat dat een aanslag was. Dat zijn hele, hele boude beweringen.
Ja, ik ben een beetje geobsedeerd door de werkelijkheid. Maar ik weet ook dat je die werkelijkheid nooit helemaal kan vatten. Maar er is heel veel gebeurd in die 50 jaar. Je hebt de informatie van de eerste week, die je heel ernstig moet nemen. De publicaties van degelijke journalisten, van politici, van verklaringen van de directie, van de justitie ook. En dan heb je na een week een kantelpunt, rond 1 juni, waarin dat men tot de conclusie komt dat Innovation niet goed verzekerd was. Dat er heel wat verwijten zouden te plaatsen zijn naar de directie van de Innovation. Voor de nooduitgangen stonden ook winkelkraampjes geïnstalleerd. Er waren enormelijk veel Amerikaanse vlaggen geëxposeerd en tentoongesteld. Er ging zelfs een vliegtuig in het midden van die grote hal van architect Horta ooit gebouwd. Het was volgepropt tot en met. Het personeel was zeer goed op de hoogte van die van die toestand dat eigenlijk niet veilig was en niet kon. Men was al meer dan 10 dagen echt aan het protesteren. Men had het personeel daar ook bij betrokken van zorg die vrijdag, zaterdag informeert men het personeel. Zorg alsjeblieft dat je druk uitoefent ook dat maandag die Amerikaanse propaganda weg is, want wij komen terug. En die pamfletten zeiden waar letterlijk staat, we steken alles in de fik. En om het te bewijzen dat we het in staat zijn, doen ze al op die vrijdag, zaterdag kleinere bommetjes, kleine molotov, cocktails en zo verder. Een telefooncel voor de Innovation aan de kerk steekt men helemaal in brand en zo verder, een Amerikaanse vlag. En ja, dat is natuurlijk iets wat je ook serieus moet nemen, heel dat onderzoek. En dan krijg je een kering van dat onderzoek. En dan, wat is er gebeurd? Ik ben zelf wat actief geweest in die linkse bewegingen. Mijn studentenjaren, Sint-Lucas-Brussel gedaan. Kom ik ook in contact met de linkse, extreem linkse wereld. En daar krijg ik wel een heel aantal signalen van, oei, Johan, wij zijn jou wel iets schuldig, wat er gebeurd is met je ouders. Wij wilden misschien wel enkele slachtoffers, om het duidelijk te maken. Want Che Guevara had gezegd, voor ieder slachtoffer dat je maakt bij de burgers, staan 10 nieuwe revolutionairen op. En dat blijft aanslepen tot een kleine 10-tal jaren geleden. Ik oog in oog sta op een receptie waar een aantal mensen van die bewuste commune die in mijn boek Shea heet, hier vlak bij het Warandepark woonden ze in communevorm in Brussel, en waar men praat over die jaren. En van het een komt het ander en krijg ik meer informatie en ben ik in stilte, samen ook begeleid door andere academici, op onderzoek gegaan en heel wat dingen begonnen samen te lopen in mijn verhaal. Als je het op een grote tafel legt, dan werd er heel weinig tegengesproken. Ik heb mij behoed voor een tunnelvisie. Maar als je ziet dat er zaken beginnen te kloppen, in elkaar schuiven, dat dat ook dossiers zijn die aan het verdwijnen zijn in Justitiepaleis in Brussel, ja, dan zit je wel heel dicht bij degene die verantwoordelijk zijn daarvoor.
Ja, kroongetuige is een zekere delfin,
ja,
die eigenlijk nog min of meer zegt, ja, we zijn verantwoordelijk voor die aanslag.
Maar niet schuldig.
Ja.
En dat is iets wat je heel vaak hoort. En in het Frans klinkt het nog ietsje sterker. Hè. Wij voelen ons niet schuldig, maar wel verantwoordelijk. En dat is natuurlijk heel de problematiek. Omdat de dame in kwestie ook, en een tweede dame die erbij was, hebben mij dat ook heel mooi verteld. Die zegt van, kijk, wij waren soldaten voor de goede zaak, tegen het Amerikaans imperialisme. Wat wilde je? Wij luisterden. En daar... Dat bedoelde ik strak ook. Het zijn zomaar geen losgeslagen individuen. Ze handelden voor een groter geheel, voor iets, ja, wat boven hun hoofd was. Ze vochten eigenlijk echt voor de Vietnamezen.
Ja, voor hun idealen, voor hun communistische idealen. Dat is wat jij beweert. Want er zijn mensen zat, en ook niet de eerste de beste. Ik noem er één, Siegfried Evens, een historicus, die zegt van... De ramp was met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een ongeval. Hij heeft dat ook allemaal gaan opzoeken, is al die verslagen gaan nalezen. Wat is er gebeurd? Er was een vonkje in een TL-buis bij de afdeling kinderkleding. Dat is de plek waar een verkoopster het eerst alarm heeft geslagen. Dat vonkje werd een uitslaande brand, kwam in aanraking met gas en zo is het zaakje aan het ontploffen.
Maar dat is schijnwetenschap, hè? Ik bedoel, er is een jonge kerel die zijn eindwerk gemaakt heeft. En wat eigenlijk niet had mogen toegelaten zijn, in die zin dat hij gewerkt heeft aan een onvolledig dossier. Met een onvolledig dossier waar de laatste jaren massaal dossiers van de betrokkenen uitgehaald zijn. Iemand die daar promotor van is aan een universiteit zou echt moeten zeggen van, kijk... Kan je dat toelaten? Ga dan tenminste uit dat het een gedeeltelijk onderzoek is. Maar dan gaan zeggen dat het een wetenschappelijk onderzoek is. Ja, meer en meer mensen zeggen ook van, kijk, dit is een schijnwerkelijkheid. Ook mensen dicht bij de staatsveiligheid, waar ik contact mee heb, ja, dicht met de politieke wereld, volgen uiteraard mijn thesis, omdat ze op de hoogte zijn dat er in België 2 doofpotoperaties zijn die heel sterk zijn. En daarom maak ik ook in mijn boek een kleine verwijzing naar het andere dossier. Dat is de Bende van Nijver.
Juist.
En dat is het dossier Innovation. Een topman van de staatsveiligheid heeft me vorige vrijdag nog officieel verklaard. Het zijn 2 dossiers waar wij niet mochten rondwerken en verder onderzoek mochten over doen.
Dat is sterk.
Maar dat is ook zo. Ik bedoel, de verklaringen zijn er. En het is zoals met alles in het leven. Die eerste week is zo belangrijk van de informatie. En daarna laat men dingen doen. Maar dat men een jonge kerel... Ik heb zelf 40 jaar gedoseerd aan universiteiten en hogescholen. Honderden thesissen begeleid, doctoraten begeleid enzovoort. Het mooie van wetenschap is dat het geen enkel probleem is te werken met een gedeeltelijk dossier. Want dat kan in de wetenschap. En in de geneeskunde bijvoorbeeld heb je heel wat artikels die ingetrokken worden omdat ze niet volledig zijn, omdat er een grotere werkelijkheid aankomt. Maar iemand het idee geven op een gepluimd dossier. En we hebben daar ook een vraag over gesteld aan minister Geens, die vorige vrijdag geantwoord heeft, dat ze geen enkel inzicht hebben waar het dossier na 67 tot heden, op welke plekken dat het geweest is en wie het geraadpleegd heeft.
Kun je begrijpen dat er mensen zijn die zeggen van, luister, Johan Swinne heeft eigenlijk, na de tragedie die hij heeft meegemaakt, beide ouders die omkomen in een brand, als wees worden opgegroeid, een verklaring nodig. Dat is logisch.
Nee, ik heb Ja, ik begrijp die reactie, maar ik heb een heel mooi leven gehad. Ik heb professioneel, ik heb jaren voor Radio 3 en Clara kunnen werken. Ik heb de wereld afgereisd naar fotocollecties.
Je bent niet uit op wraak?
Totaal niet.
Ook dat, vanuit een politieke ideologie, nee. Want we weten dat je bij een bepaalde partij, N-VA, gelinkt bent en dat dat misschien op die manier makkelijk scoren is.
Mijn gemeenschapsdenken is zeer belangrijk en dat vind ik heel belangrijk. Maar ik heb juist zoveel jaar gezwegen, omdat ik het nooit heb willen laten mengen. Ik heb echt gewacht tot de dag van mijn emeritaat om inderdaad te zeggen, nu start ik ermee. Dan heb ik het nog gezwegen tot de publicatie om in volle vrijheid en onafhankelijkheid te werken. En je moet ook wel weten dat ik draag mijn ouders op mijn rug mee. Heel die periode dat ik geschreven heb, ik heb ongeveer 2 jaar geschreven, ik draag mijn ouders op mijn rug mee. Ik bedoel, het is een heel grote verantwoordelijkheid. En ik heb zelfs het gevoel soms gehad dat mijn ouders meegeschreven hebben. Ik ga me echt wel niet belachelijk maken naar mijn familie toe, naar anderen toe, naar mijn rectoren toe en zo verder. Met te zeggen van, kijk, hier is zo een verhaaltje wat ik niet kan doen. In mijn boek staat een zware verantwoording achteraan. Waar ik heel wat prijs geef van mijn bronnen. Maar ik ben niet uit op wraak. Ik begrijp zelfs de mensen die geprotesteerd hebben tegen die oorlog in Vietnam. Ik begrijp die 100%. Ik zou het ook gedaan hebben. Want dat was onmenselijk,
maar
die oorlog. En Johnson bleef maar bommen.
Maar nu om een aanslag te gaan plegen met hoeveel doden tot geloof?
323. En dat is natuurlijk die kleine groep waar ik de jongeren wil voor waarschuwen. En ik heb het mooiste compliment politiek gezien gekregen van Karin Heremans, de directrice van het Atheneum van Antwerpen, die ook echt op mijn voorstelling van het boek aanwezig was, die het gelezen heeft en die zegt van, kijk, dit boek neem ik mee in mijn verhaal om mensen te waarschuwen hoe gemakkelijk dat je kan radicaliseren. En een wijze vrouw als Karin Heremans, die echt in Vlaanderen vooraan staat in onderwijsprojecten, ben ik zeer blij om dit compliment te krijgen.
Alain Bachung en L'Imprudence, een nummer uit 2002, 15 jaar oud. Wie is Alain Bachung?
Ja, een zanger van een Bretonse moeder, een Algerijnse vader die hij eigenlijk nooit gekend heeft. En ja, die helaas gestorven is in 2009 aan longkanker. De pakjes Gauloises zijn er voor een groot stuk verantwoordelijk voor. Maar die prachtige liederen gemaakt heeft. Somber, donker, soms zijn ze meer gesproken dan gezongen. Maar het doet mij helemaal... Ik ben voor een stukje opgevoed ook in mijn Brusselse jaren in het Filmmuseum. Ik denk dat dat heel belangrijk was. Mijn eerste opleiding voordat ik kunstwetenschappen gedaan heb, is fotografie, film in Sint-Lucas Brussel. Gouden jaren met kineasten als Robbe de Hert, Guido Hendricks en zo. Dat was heel mooi. En ik zat iedere avond in de cinematheek, in het Filmmuseum. En dus die films van Godard en Orson Welles hebben een enorme invloed op mij gehad. En zoveel anderen van die Franse periode. En als je zijn plaat en vooral L'Imprudence hoort, dan denk je, dan droom je weg dat je inderdaad een filmmuziek hoort, maar dat het decor niet ingevuld is. En hij praat over de toekomst. Hij praat over het onrecht en de justitie in zijn teksten.
En ook over L'Imprudence, de roekeloosheid.
De roekeloosheid. Dat hij zegt van, kijk, we moeten die toch soms wel wat uitdagen, maar laat ook de toekomst komen. En dat vind ik zo mooi in dit prachtig lied, wat tragisch is, maar ook heel sensueel.
Laisse venir. Laisse venir. Mm. Tu perds ton temps à mariner dans ses yeux. Tu perds ton sang. Tel Attila, tel Othello, tu te noircis. Dans quoi tu te mires? Dans quel étang? À l'avenir, laisse venir. Laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir. Laisse venir. Tu l'auras toujours ta belle gueule, tu l'auras ta superbe, à défaut d'éloquence. Tel Machiavel, telle la belle ganse, tel Guillaume Tell, à quoi tu penses? À quoi tu penses? À l'avenir, laisse venir. Laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir. Laisse venir l'imprudence. Tu perds ton temps à te percer un jour. Devant l'obstacle, tu verras, on se révèle. Tel Perceval, tel Casanova, tel Harvey Keitel. À l'avenir, laisse venir. Laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir, laisse venir l'imprudence. L'imprudence.
L'imprudence, Alain Bachon.
Berg en Dal met Padone.
En met Johan Swinne, kunstcriticus, fotograaf. Toch nog even volledigheidshalve zeggen dat hij bij de brand in de Innovation 15 jaar geleden zijn beide ouders verloor en daar een mooi boek over schreef. Een roman, Happening. Je bent beroepshalve, maar ik denk ook gewoon passioneel, heel erg veel bezig geweest en nog met fotografie, Johan. En ik denk dat Susan Sontag en vooral haar boek, een essay on photography uit 1973, jou ontzettend heeft beïnvloed.
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, hè? Samen met Rolla Bart. Maar Susan Sontag, een boek schrijven over fotografie zonder één enkele afbeelding, zonder één enkele foto erin te zetten, was een beetje wat ik jaren gedaan heb voor Radio 3, hier, wat nu Clara is. Ik kon wekelijks een foto beschrijven, een fototentoonstelling beschrijven, maar ja, we hadden geen beelden, er was ook nog geen website waar we die beelden konden laten zien. Dus ik heb van haar ook heel goed geleerd om een foto te beschrijven, erover te praten en dat een foto veel meer is dan alleen maar een afbeelding. Maar die sprong naar verbeelding, ook wat het deed naar de politiek, het omgaan, de maatschappelijke betekenis, heeft zij zo'n emancipatie gegeven.
Jij zegt, de schilder bouwt iets op, de fotograaf legt iets bloot.
Ja.
Wat bedoel je dan?
Ja, omdat... God, dat is zo heerlijk om uit te leggen. Hè? Je zit dan met die fotografische paradox. Een foto vertrekt altijd van de realiteit. Een schilder kan starten met een canvas, een wit doek, maagdelijk. En daar ja, met een potlood, met houtskool, met verf, daar iets op aanbrengen. Een fotograaf is altijd geconfronteerd met de werkelijkheid. Als hij geen onderwerp heeft voor zich en licht, kan hij geen beeld maken. En je kan natuurlijk zelf je beelden. Je kan in het midden van de stad gaan staan om opname te maken. Of in een park. Maar je moet iets construeren. En die link met de realiteit maakt fotografie ook zo verdomd mooi anders dan beeldende kunst. Ik heb jaren wel gezorgd en ik ben heel blij dat een Dirk Braakman uiteraard als een beeldend kunstenaar aanwezig is in de Biennale van Venetië. Maar hij blijft een fotograaf. Manueel, hij werkt daar fysiek op enzovoort. Ik vind hem een heel mooie man, kunstenaar, denker, hoe hij met dat medium omgaat. En dat vind ik dus heel, heel sterk. En een schilder is heel anders. Luc Tuymans gebruikt zo vaak fotografie ter inspiratie. Ook zijn reeks over Belgisch Congo. Portretten van koning Boudewijn, die hij dan wel schilderkunstig omzet. Of hij start met Polaroids om te schilderen. Maar een fotograaf doet die extra stap niet. Hij vertrekt met die camera.
En is het dan niet... is zeer uitzonderlijk en bovendien nog van bijkomend belang dat uitgerekend iemand die zozeer met fotografie bezig is, 3 foto's overhoudt van zijn ouders, die hij zelf heeft genomen.
Tja, maar niets is toeval. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, dat ik die passie had. Mijn vader heeft me ook leren ontwikkelen onder de trap in ons groot huis. Een kleine donkere kamer met een gordijn afgeschermd. Zelfs zonlichtfoto's heb ik leren maken. Ja, misschien heeft dat wel wat mijn richting...
Ja, toch wel. Hè?
Een richting gegeven dat ik met fotografie... bezig ben. Maar fotografie heeft me ook nog nooit verveeld. Daar is nooit een dag geweest dat ik zeg van, nu ga ik eens niet naar een museum voor fotografie, waar ik ook ben in de wereld. Een foto verblijft me nog altijd. Inclusief de manipulaties die er nu mee gebeuren, maar die zijn eeuwen oud.
Wat is je credo?
Oh, ik denk, ik zal een mooie zin nemen uit het liedje wat we juist gehoord hebben. Hè? Les entrées, le hasard. Ik denk dat kansen... krijgen, kansen geven, dat wel typerend geweest is. Ik ben heel veel mensen dankbaar voor de mooie kansen die ik ook op jonge leeftijd, zonder te weten dat ik volledig geweest was, gekregen heb. Maar op basis van die talenten die ik heb er niet zoveel, maar enkele, en dat ik dat heb kunnen ontwikkelen verder, ik denk dat dat een mooi credo is voor mij.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via clara.be, via podcast of via onze Clara-app. Schrijven naar bergendal@clara.be. Wat gaan we vandaag nog doen, Johan?
Ja, je gaat lachen, maar ik heb echt afgesproken met mijn kleinkinderen om een soort fotoworkshop te doen in de Zoo in Antwerpen. Ik heb een camera aangeschaft, daar Leica, het merk Leica, heeft nu een direct klaarcamera, waar de fotootjes zo uitkomen, uitgebraakt komen. En ik heb wat opdrachten uitgeschreven en met de 3 meisjes, de 3 kinderen tussen 5 en 8 jaar, gaan we... Ja, ik ga een beetje leren kijken, omdat ik denk, leren kijken in een zoo, dat ook een goede voorbereiding is om te kijken naar de mensen later.
Podcasts. via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.